de tekst voor deze avonduren. Waarbij wij een ogenblik wensen stil te staan, vindt u in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 15e hoofdstuk, het 20e vers. Lucas 15, vers 20, waar het woord des Heren al dus spreekt, en opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Tot zover. Schreef wij hierboven het koninkrijk van de liefde des vaders. En overdenken vanavond een ogenblik. In de eerste plaats de weg van de zoon. In de tweede plaats het oog van de vader. En in de derde plaats milde handen. In de eerste plaats de weg van de zoon. In de tweede plaats het oog van de vader. En in de derde plaats milde handen. Wij zijn gebleven de laatste maal bij het woord: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Geliefde, het is niet tot onze eer dat wij van nature zo ongelukkig zijn in ons bestaan voor God, dat al die klanken die wij hebben horen lezen uit Hosea, dat zijn geen klanken, maar het zijn zaken van de Heilige Geest. En ook wat ons vermeld was en waartoe wij gekomen zijn, van de gelijkenis van de verloren zoon, en wat wij gezongen hebben uit de 25e psalm, dat deze dingen zo oneindig ver van ons verwijderd zijn. Daar kunnen wij zo niet toe komen, tot deze waarheden. Natuurlijk, wij kunnen deze waarheden wel zingen en noemen met elkaar, maar liegelijk spreken voor zichzelf in het hart, dat het onmogelijk is om in ware nood bevende voor zijn aangezicht te komen. En dat is enerzijds een schande voor ons, want wij zijn zo diep gevallen, zo diep gezonken. De Heer staat bij ons niet in de schuld, wij wel bij Hem. En dat wij nu zo'n onmetelijke schuld hebben en toch geen schuldenaar kunnen wezen. U niet, ik niet. Als een mens bekeerd is, zoals men dat noemt, ook niet. Of gerechtvaardigd, ook niet. Hij kan geen schuldenaar wezen. Dat kan alleen de Heilige Geest maar. En daar bewandelt de Heer verschillende paden mee in met zijn volk. Om ze dat bij aanvang, maar ook bij de voorduur, steeds weer te maken en steeds weer te doen zijn. Iedere dwaas zal de schuld verbloemen. Moeten wij dan zeggen menigmaal in ons leven, wat een arbeid, wat een wegen om ons te brengen voor zijn aangezicht als schuldige. Als mensen die gezondigd hebben. Nou ja, het is enerzijds zijn een schande, het is anderzijds een eeuwig geluk dat de Heer het in zijn goddelijke handen houdt. Anders zouden wij er ook weer iets mee zijn of mee worden. Maar nu houdt de Heer, en dat is de goede zijde. Hij houdt ook dat in zijn handen. Hij houdt het in zijn eigen macht om zijn volk te leiden. Om de blinden te leiden in wegen die ze niet gekend hebben. En paden die ze niet geweten hebben. Daarom, het is vruchteloos, alle wanhopige pogingen om iets te willen wezen dat wij niet zijn. U kunt het al proberen en zeggen, ja, ik heb toch ook wel veel zonde. Ik ben toch ook een zondaar, maar u kunt toch niet zondaar zijn. Daar is iets heel ernstigs dat wij zo diep gezonken zijn, maar ook iets vertroostends dat de Heer in zijn woord geopenbaard heeft. Ik zal het maken. Wij hoeven niets te maken. Wij hebben wat gemaakt. De Heer arbeidt met onze zonden. Dat hebben wij gedaan. En dat doen we nog. Maar alle geestelijk goed, daar hebben wij niets meer in te maken. De Heer zegt, ik zal maken dat zij een walging van zichzelf zullen hebben. Als ik ze uit hun graven zal hebben doen uitkomen. Uit dat graf des doods. En ook bij vernieuwing, altijd maar weer uit dat graf des doods op doet komen. En dat is recht troostrijk. Kijk, dan is het ook geen conditie meer van onze kant, van wij moeten dit en wij moeten dat en we moeten schuldig. Want met al dat moeten is nog nooit één mens zondaar voor God geworden. Het is nog nooit één lid van de gemeente waarlijk doen opstaan om te zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Nooit. Dat doet de Heer. Daarom, ach, is er ook iets van gemak in. Als wij elkander gaven slaan, de een die spreekt klein. Uit een zeker masker, een stand. De ander spreekt groot. Die twijfelt niet, die gelooft. Een ander heeft weer iets anders. Ieder heeft zo zijn eigen weg waar hij op wandelt. Maar de Heer zegt, ik ben de weg. Ik zal je wel brengen waar ik het wil. Dat is een troost. Anders moeten wij de predikers, moeten kampvechters voor God zijn. Om met het zwaard in onze hand te trachten deze en gene dood te slaan. Maar de Heere zegt, dat doe ik wel. Predik gij mijn woord, mijn evangelie, de rest doe ik. En dat doet de Heere ook nog. Dat doet de Heere ook nog. Zo is nu alles in handen van die gezegende koning. En er blijft eigenlijk niets anders over dan verwondering welzalig. Die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis, uit welke modderpoel dan ook, doet naderen om uw heilstem te horen en om te mogen wonen in uw huis. Toch kan het wel begeerenswaardig zijn in het leven. Als wij iets verstaan van wat ons is voorgehouden in de gelijkenis van de verloren zoon, dan kan er ook een heimwee zijn. Ach, wierp ik derwaarts weer geleid. Niet naar de zwijnenstal, niet naar het huis der zonde, het land ver buiten God, maar weer geleid naar die waarachtige verbreking des harten, die vertedering en vernedering, die betrekking enerzijds vol schuld en zonde en anderzijds een innerlijke trekking naar hem, tegen wie wij gezondigd hebben. Dat kunnen we ook niet maken, ook bij de voortduur niet, bij de voortgang ook niet, te zeggen, ja, daar heb ik wel kennis aan. Dat weet ik wel, maar dat wil nog niet zeggen dat wij die stand nu zo vaak innemen in ons leven. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat is enkel genade. En toch is het zulke gezegende gang. Wij vervolgen de geschiedenis. Hij zal gaan zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Onze eerste gedachte was de weg van de Zoon. Er staat niet veel over in, over zijn weg. Dat doet de Heilige Geest met wijze bedoelingen. Ik heb wel eens meer gezegd, je hebt een groep mensen, je hebt een kerk, ook in Nederland. Die kunnen zo uitermate over die weg praten. En als dan over de Aman, die Syriër, en die staat dan bij de Jordaan, dan is de kern van het hele betoog en de prediking eigenlijk hoe dat die man zijn eigen uit moest kleden. Eerst zijn jas en toen zijn overhemd en toen zijn hemd en tenslotte. Dan wordt dat zo getekend, weet u wel. En dan wordt er allemaal weer een geestelijke verklaring van gegeven. Maar ja, daar loopt het net niet over. Het loopt erover wat God doet. En waartoe hij naar Aman heeft geroepen. Om te belijden, nu weet ik dat de God Israëls alleen God is. Daar is geen God behalve hij. Het kan wel aardig zijn om daar eens over te denken. Maar het is niet de bediening van het woord. Daarom noemt de Heer slechts de kernzaken waar het over loopt. Hij zegt ons niet wat er allemaal op die weg gebeurd is. Wat hij allemaal gedacht heeft. Nee. Maar wel staat er, ik zal zeggen, Vader. Dat was dan zijn vader in de gelijkenis, dat weet u wel. Ik heb gezondigd tegen de hemel. De naam van Jehovah spreekt een Jood niet zo gemakkelijk uit. Maar het betekent het eigenlijk. Ik heb gezondigd tegen het verbond. Ik heb gezondigd tegen Jehovah. De Heere des verbonds. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Geliefde, de Vader is hier het beeld van de trekkende liefde des Vaders, van de Vader die zijn kinderen trekt tot zijn Zoon. Het moet u niet verwonderen dat hier de Heer Jezus niet met ronde woorden genoemd wordt, hoewel hij ook Vader der eeuwigheid genoemd wordt. Maar het gaat hier in de gelijkenis om de kern. We hebben gehoord, deze drie gelijkenissen gaan over de verloren herder, de verloren penning, of de zoekende geest. En de opzoekende liefde des Vaders, die komt hier sterk aan de orde. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan, dat hebben we al. En ik zal zeggen, Vader, wij zouden zeggen, jongen, zeg dat niet. Dat mag je niet meer zeggen. Het gaat even over het natuurlijke beeld. Laat het maar overslaan en zeggen. Zou ik nog, ik ben niet meer waardig om uw zoon genoemd te worden. Maar hier wil de Heilige Geest dit mee zeggen. Waar hij nu een zondaar bearbeidt en gaat trekken. En trekt uit de duisternis tot zijn licht. Daar is een gerichtheid. In dat werk des geestes naar God, naar de Heer. Zodat hij niet de duivel aanroept of een onbestemde en onbekende grootheid of macht. Maar de Heilige Geest doet hem zeggen: Heere, ik heb gezondigd tegen u, tegen uw trouwverbond, tegen alles wat u geopenbaard hebt. Hier staat er ook voor de hemel. Gaat hij even over de natuurlijke vader. Vader, zal hij zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel. Achitofel die zou zeggen, dat is makkelijk gezegd, tegen de hemel. Maar daar zal je zo makkelijk niet vanaf komen, David, want je hebt mijn kleindochter, mijn familielid, heb je ten onrechte genomen tot je vrouw. Die heb je gestolen. Zo is mijn huichelaar, meestal. Die wordt al woedend als dat genoemd wordt tegen de hemel. Dat wil zeggen tegen de Heere. Ik heb tegen u gezondigd. Gena, Heere, zegt David, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. En toch, kijk dat eens na, in uw leven, dat op die weg die de Heere geeft, waar langs hij blinde leidt, waar niets anders is dan schuld en zonde en ongerechtigheid, is er toch een trekken heen naar de hemel. Naar de Heere, ik heb het tegen u gedaan. Dat is wonderlijk, hè? Wij verliezen ons verstand als we in onze eer gekrenkt worden, als wij ontmaskerd worden als zondaren. Komen we in het gesticht terecht. Als het uitkomt dat we mijnheid hebben gedaan, of dat we een ander ernstig iets hebben gedaan. Oh, dat is zo vreselijk. Maar wat vindt Adam zo vreselijk? Hij, de nette man, waar niemand iets op te zeggen had, die is nu ontmaskerd. Maar wij kunnen het niet zo vreselijk vinden dat wij tegen de hemel, tegen de Heere gezondigd hebben. Dat groeit nu eenmaal niet op onze akker. Die is zo dor en zo dood. Dat werkt de Heilige Geest. Ik heb gezondigd. Ja, tegen u en u. Maar in de eerste plaats, ik heb tegen de Heere gezondigd. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Zie dan de weg. Die gebaand is in die enige weg, Christi. Dat is de weg waarin wij nimmer kunnen komen tot enig schuldbesef. Nooit meer zondaar kunnen worden, maar waarin de Heer het doet. En waarin Hij zegt, ik zal het zo maken, dat het zo gaat, dat wij zondaren worden. Zondaren niet voor vader en moeder en voor de mensen, dat ook wel, maar voor God, voor de Heere, tegen wie wij gezondigd hebben. Wat niemand ziet, wat niemand weet misschien, maar de taal der zielen. Heere, ik heb alles verwoest. Dat is zijn weg. Ik heb gezondigd tegen de... Dat is ook geloof. Dat is ook geloof. Want je hebt zo vaak zo'n eenzijdige belichting van het geloof. Daar wordt eigenlijk dan niet meer onder verstaan dan een mens die zegt, ik ben er. Ik ben er. Ik ben behouden of ik wandel met Jezus. Maar dat dit nou geloof is, ik heb gezondigd tegen u. dat dat nou voortvloeit uit een waarachtig geloof. Wat wordt dat weinig genoemd? Wij denken over het algemeen, geloven, dat doe je. Nou ja, daardoor ben je in de Heer Jezus en ben je gered en loopt het goed af. Maar dit is ook een vrucht van het allerheiligste geloof. Dat is niet misschien wat men wel eens pleegt te noemen voorbereidend werk. In die zin, nee, dit is vrucht van de Heilige Geest in het hart. Ons voorbereidende werk, dat is, ik heb gezondigd, wat zal vader zeggen, o wilt u het maar alsjeblieft vergeven, die en die, wilt u het me nog vergeven? En als ze dan zeggen, ja hoor, ik ben zelf ook niet volmaakt, tuurlijk vergeef ik je dat. Dan zijn we zo blij. Maar als zo'n betrokken persoon zegt, schiet op alsjeblieft, probeer het in de hemel voor elkander te krijgen. Of dat hij de zonde, hè, dat zit eigenlijk niks goed. Nee. Daarom, dit is vrucht van het geloof. Ik heb gezondigd tegen de hemel. Die oude zoon die zegt straks, hij heeft gezondigd. Hij heeft u goed doorgebracht. Hij heeft dit gedaan en dat gedaan. Maar de Heilige Geest zegt, ik zal maken dat zij, dat is ieder persoonlijk ook voor zich, gij zult bekennen. Dat doet de Heilige Geest. Als wij God geloven, zijn woord gaan geloven, wat hij geopenbaard heeft, onszelf gaan zien. Ik heb gezondigd. Dat lees je veel. Mijn zonde maakt ik u bekend. Mijn overtreding bedekt ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn zonde. Hoeveel malen komt dat voor? Want de zonde wordt bij ons. En de gerechtigheid is des Heren. Daarom, het is een troostrijke ontmoeting. Als wij een mens zouden mogen ontmoeten, waar wij bemerken, ik heb gezondigd. Ik heb het zo vaak, dat geldt voor mij net zo goed hoor. Dan denk ik, wat moet ik nu toch zeggen? Welke boodschap is hier nu op zijn plaats? Als er bij iemand komt die deelt in de liefde Gods in Christus Jezus, dan zou je misschien mee mogen zingen. Als er bij iemand zou komen die je zou horen zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel. Tegen u. Daar zou je misschien mogen zeggen. Het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon. Reinigt van alle zonden. Maar wat is nou vaak moeilijk? Dat dan weet je het niet. Zeg, ja, hoe is het nou? Waar zijn wij nu eigenlijk? Daarom. Dat komt. Nou ja, niet om karig van het werk des Heren te denken. En veel geschiet er in het verborgene. Maar het komt niet veel in de vrucht ook openbaar hoor. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat moet ik erbij zeggen. Het komt niet veel in de vrucht openbaar. Als wij die stand innemen. En het huis des Heren kerk, des Heren woord, wat ons voorgehouden. Wordt ons gepredikt. Wat is dan de mens belangeloos eigenlijk? Zo belangeloos. Al die dingen. Waar dit waar is. Ik heb gezondigd. Daar is ook. Een begeerte. Om uit zijn mond te horen. Woorden des eeuwige levens. Ja, maar een mens is toch niet altijd in die steek, dat weet ik wel. Maar dat is niet zo goed. Daar hoeven we onszelf niet voor te prijzen dat wij maar zo weinig daar zijn. Dat is ons harde en koude hart dat wij zo ongevoelig en afgestompt zijn voor alles. Daardoor komt dat. Ik heb gezondigd. Jan, Kees, Piet. Ja, ach, laat die maar gaan. Maar ik, zoals ik, dat is de zwartste, de melaatste, die ooit op de aarde heeft rondgewandeld. En ik ben niet meer waardig. Hé, hij had toch zoveel waarde? Hij had toch zoveel waarde? Hij had behoorlijk wat geld bij hem en goed. En een hoofd vol met gedachten en idealen. De mens die een waarde is, blijft niet. Hier is het zaligmakend. Hij blijft niet. Hij gaat ondersteboven. Ik ben niet meer waardig. Wat zijn wij een waardige mensen? U en ik, in ons verdorven bestaan voor God, zijn we het meest waard. Meer dan alle mensen. De hele wereld kan sterven en ter hel varen. Maar ik niet. Iedereen is slecht. Op een enkele uitzondering na, dat ben ik. Mens heeft zo'n waarde. Dan moet je in de godsdienst tegenkomen in zijn waarde. Dat is helemaal walgelijk. Dat is nog erger dan in de wereld. Dat is nog erger. Als je die waarde van de mens wil ontmoeten, dan moet je elkaar eens of in allerlei kringen komen of geweest zijn, waar ik ook nog geweest ben. Hoe daar heb je? Alle handen gaan eerbiedig. Alle gezichten verstrakken in de plooi. Daar komt zijn waardigheid aan. Niemand zegt meer een woord. In de hoop dat deze mens nog een woordje tot ons zal spreken. Wat een waarde. Het kerkhof kun je dat ook zo mooi horen. Het is gewoon een scherpere tegenstelling, kun je niet indenken. Want daar ligt het stoffelijk overschot. Het stoffelijk overschot is niet goed gezegd. Het stoffelijk omhulsel. Vervulling van het woord van God. Gij zijt stof. Gij zult tot stof wederkeren. Maar dan moet je horen wel een waarde. Daar komen de mensen mee thuis. Een begrafenis. 300 man. Of een stoet. Moet je de krant kijken. Het hele rijtje advertenties. Waarde heeft de mensen. Het is geen kans op taal, ik weet het wel. Maar ik kan begrijpen wat een oude dominee zei. Die zei tegen mijn grootvader en een broer. Je hebt het hart niet, toen lacht hij op zijn sterven. Je hebt het hart niet dat hij nog een woord zegt. Hoor. Je mag een stukje uit Gods woord lezen. En je mag een gebedje doen. Dat mag, dat is het enige, maar meer niet. Want als ik lig in de kist, wordt er nog op me gepist. Grof. Hij moest er niks van hebben. Hij was er in zijn leven al aan gestorven. Aan die waarde van de mens. En dan staat er één op het graf van de waarde mens. En die staat daar te proberen om zijn waarde weer te doen stijgen. Want hij staat er net iets boven. Hij staat nog op de rand van de kuil. Hij ligt er nog niet in. En daarom, hij weet zo goed wat het voor een man geweest is. En vaak is zoals een hele degelijke dominee is, en er zijn heel wat mensen van alle richtingen, dan laat hij het stil liggen. Ook al is er een werk Gods, dan laat hij het liggen. Want dat is maar het veiligste. Stel je voor dat de waarde van mijn degelijkheid is een klein beetje aangetast. Dat ze zouden zeggen, gaat daar ook maar makkelijk bij die man. Nou, ik weet er niet van dat die man bekeerd was. Oh, dat is nou de afschuwelijkste zonde van de mensen waarde en zijn waardigheid. Die gaat door totdat hij dood is toe, op kerkhoven, overal. Zijpelt dat in door, die waardige mens. Maar het heeft niets te maken met wat je leest. En er waren enige godvruchtige mannen. Die droegen Stefanus ten graven. Dan weet ik wel hoor, als je een vooraanstaande plaats in mag nemen in dit leven, dat je ook meer kennissen en vrienden hebt. Dat weet ik wel. Dat is ook het allerergste niet. Maar als dan op het kerkhof nog een keer die loftrompet geblazen moet worden, nou dan is het wel armzalig. Wel ellendig. Kijk, nou werkt de Heilige Geest precies tegen onze draad in. Wij zeggen, ik ben waardig. Waarom? Om bekeerd te worden. Om een nieuw hart te krijgen. Om een ambt te bekleden. Om zalig af te sterven als een patriarch. Met alle kinderen om me heen. Om ze nog één keertje toe te spreken. Ik ben waardig. Maar de Heere werkt net andersom. Die werkt, ik ben niet meer. Niet meer. Nee, want het is alles verzondigd. Hij is uit huis weggelopen. Wij zijn ook uit het huis weggelopen. In het paradijs en uit Gods dierbare evangelie. Dat is de tweede zonde die we bedreven hebben. De tweede val. Dat we zijn dierbare evangelie der zaligheid verward hebben en er een spelletje mee spelen. Dat is erg. Ik ben niet meer waardig. Ik was het wel, zou die zeggen. Eenmaal toen u mij goed geschapen heeft. Zeker. In eigen oog was ik het ook nog heel lang. Ik was een straatarm. Toen legde ik nog zo'n plooi in mijn jas, dat ze dat gat niet zagen. Dat moest ik wegstoppen. Toen deed ik nog groot op. Toen heb ik nog gezegd, nou jongens, volgende week dan geven we nog wel een rondje. Op het ogenblik zit het er niet aan. Toen ja, maar ik ben niet meer waardig. Van stante. Wat kan Adam het daar nou nooit brengen? Dat strijdt tegen heel zijn hoogmoedige hart in. Het geldt voor u en mij ook. Ik sluit niemand in of uit. Maar wat zal de eeuwigheid toch openbaren? Wat zal de eeuwigheid toch ontzaglijke dingen openbaren? Wat zullen er dan veel zijn waarvan geldt de mens die in waard is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. De een was het in zijn krabbel. Die zei, laat mij maar een krabbelaartje wezen. Ik hoor niet bij die grootsprekende tong. Dat was zijn waarde weer. Een ander zei, ik vind het ziekelijk dat gedoe. Die zit daar in zijn waarde. O, dat is onze boezem- en karakterzonde. Onze waarde. Als we maar denken dat er iemand naar ons wijst, dan knakt er iets. Dan zijn we beledigd. Of we verbergen het, maar het blijft bewaard in die kamer van ons hart. En als er nog eens iets gebeurt en er gebeurt iets ergs, dan zeggen we ja. Ik heb altijd al zo'n gevoel gehad van iemand. Maar omdat hij me beledigd heeft. Dat is de achtergrond. Ik ben niet meer waardig. Geliefde, je weet, ik ben nooit zo'n kenmerkenprediking, maar hier liggen de kenmerken zo duidelijk door de Heilige Geest getekend in het woord. Hier mogen ze elkaar wel noemen. Is dat zo met ons? Weten wij daar iets van? Van onze waardeloosheid? Dat de Heilige Geest door het dierbaar evangelie, door de prediking van die enige geboren Zoon van God, onze waarde vervloekt heeft. Want voor de wet blijven we onze waarde nog wel volhouden. Dat heb ik u al meer gezegd. Kun je als een ogenblik beven, desnoods uit het raam springen, maar niet onze waarde verliezen. Tenzij dat Christus hem ons leert. De wet, nee. de gouden kalf maken na 40 dagen. Spring in onze waarde, dat wel. Waarde verliezen, dat doet alleen de prediking of de bediening uit het verbond der genade van die enig geboren zoon, die zo waardig was en die zijn waardigheid verliet en zijn waardigheid verbergde achter de zwakheid en achter het aanzien van onwaardigheid. Wij hebben hem niet waardig geacht. Dat doet onze onwaarde kennen op de diepste wijze. Dat geeft een afschuw, een walging. Daarvoor zou hij wel weg willen kruipen. Voor hem, die hij met zijn waarde doorstoken heeft. Wij zijn niet uit hoererij geboren, tegen hem gezegd. Ja, onze waarden, al werden ze alle aan u geërgerd, allemaal goed bedoeld, uit de liefde. Ik geen zin van een waarde. Mensen zeggen wel eens vaak dood en doemwaardig. Maar zijn wij dat wel? Doemwaardig. Zijn wij dat waard? Is dat dan onze waarde? We zijn eigenlijk geen eens waard. We zijn nog veel minder waard. We zijn geen proces en geen oordeel meer waard. Ik hoorde iemand zeggen, die zei het vuur van zijn woord. We zijn het doodtrappen nog niet waard. Zo erg is Adam. Zo vreselijk diep is hij gezonken. Nu zegt hij, ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Dat is afgelopen. Dat kan niet meer. Kan niet meer, want ik ben wel zo geweest, dat wel, ik was zo, maar ik ben niet gebleven. Ik heb het erger gemaakt dan een bastaardkind, ik heb u in het gezicht geslagen, maak me als een van uw huurlingen. Een huurling was geen dienstknecht, een huurling was een dagloner. Ik zou het ook een dienstknecht kunnen noemen, maar in ieder geval, hij behoorde niet tot het huis. Dat hoorden de slaven wel. De vaste slaven die hoorden bij het huis van zo'n heer. Maar de huurlingen, dat waren mensen die in drukst van de tijd voor een seizoen zo gehuurd werden. Maar het was een van uw huurlingen. Dat wil eigenlijk zeggen, als ik zo af en toe u nou eens zou mogen zien. En als u zo af en toe nu eens naar mij zou willen kijken. En als u nou eens wat tegen mij zou willen zeggen. Nee, ik kan niet bij u terug. Ik kan niet in de hemel. Daar ben ik veel te laag, te gemeen voor. Te diep gezonken. Maar een dagloner, die huurt u ook. Zo af en toe is een dag. Als zo druk is op het werk. Nu, Heere, wil zo ook. Dat ik uw gezicht eens zou mogen zien. Dat ik uw stem eens zou mogen horen. Dat ik eens ene keer eens nergens voor zou hoeven te zorgen. Dat ik van uw brood zou mogen eten. Huurlingen. Dus dat oude vrouwtje dat gestorven was, dat zei, ach, als ik nou eens één keertje, 5 minuten, liever 2 weken, dat was mijn dementie. De laatste 2 weken. Als dat nou eens mocht, om de Heere te bedanken voor alles wat hij gedaan heeft, voor alles wat hij voor me geweest is. Ach ja. Wat zijn de aanspraken en de rechten ver weg? De mens is brutaal. De mens is een brutaal schepsel tegen de Heere. Hij komt als rechthebbende. Of Hij gebruikt het geloof als een soort hefboom die hem zeker recht verschaft. Maar hij heeft geen recht, nergens in. Ook niet in zijn geloof. Nee, ook niet in zijn vertrouwen. Hij heeft helemaal geen recht. Kijk, en dat staat hier zo schoon getekend. Maar het was een van die huurlingen. Dat is die man die ging sterven. Hoe is het? Zegt hij, als hij straks tegen mij zou zeggen: ga weg, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. Dan zal ik nog één keertje omkijken of dat hij het echt meent. Kijk, er is een kinderlijke betrekking en tegelijkertijd die onwaarde. Huurling. Voor een dag of voor een week, ach, zei die maar voor een dag. Als vader nou eens zei voor een dag, zou de jongen gedacht hebben. Of voor een week, we zien wel voor de hele oogsttijd. Nou ja, en wat dan verder, ach, dat weet ik niet. Maar als ik eerst maar weer eens zijn gezicht mag zien. Dat gezicht hier in natuurlijke beeld genomen, dat bedroefde, doorgroefde gezicht van vader, die ik zoveel verdriet aangedaan heb. Nou, in geestelijke gezien, dat aangezicht in gunst gewend, dat is de Heer Jezus. Ik heb het zo mogen zien. Al ben ik dan maar een huurling, een ellendige huurling, geen eens een slaaf, maar zomaar voor even, dat ik hem dan toch nog zou zien. Zijn voetstappen horen, in zijn ogen zien, van een afstand. De weg van de zoon, zie eens. Zo leidt nu die lieve Heilige Geest in onze harten, dat wij onze waarde verliezende als rechteloze zondaren leren vragen aan hem, de Heere. Al was het maar één keer. Als ik één keer eens uw hemel zou mogen hebben in mijn hart, door uw aangezicht te zien. Eén keer boven alle nood en dood en niets zijn en ellende en stof en as uitgeheven mocht worden om u te zien zoals ge zijt. Dat zoude in eeuwige duisternis nog zoetigheid zijn, nog tot troost zijn. O, hoe spreekt toch zulke ellendige? Er staat niet zo heel veel in van die weg. Nee. Maar ik dacht straks onder het zingen, de psalmen die hij geleerd heeft in de synagoge op de catechisatie, die zijn weer levend geworden. En die ze thuis bij vader soms zongen als de Sabbat er was. De psalmen van David. Neem mijn zonde uit meedogen, gunstig weg, gedenk ze niet. Ach, sla de zonde nimmer ga, die mijn jongheid heeft bedreven. Denk aan mij toch ingena, die is hier weer gaan zingen. Hij is weer gaan zingen. Alles van vroeger, van de catechisatie, van de kerk, zie de goden daar. Dat is allemaal teruggekomen. Dat is levend geworden voor hem. Dat zingt hij onderweg. Met tranen. Bevende. Hij slaat wel eens enkele regels over. Want dan zegt hij, die gelden niet voor mij. Nee, dat is veel te groot. Zie mijn haters daar het getal. Vast, want ik ben waard om gehaat te worden. Ik ben waard om gehaat te worden. Want ik ben een wederspannige, ik ben een opstandeling, ik was een hater van u. Verslaan ze wel eens stilletjes in de kerk mag je meezingen, stilletjes wel eens versjes over. Stukjes over. Ik denk, dat geldt voor mij niet. Dat kan niet gelden. Zo erg. Als ik gedaan heb en gehandeld, vreselijk. Veel staat er niet in. Ik noem maar iets. Dat kun je de kerk nog wel eens noemen. Privé niet. Kun je beter niet doen. Want er is geen plaats voor. Het zou wel een groot wonder zijn als je net twee zondaren had die precies in diezelfde stand met elkaar zouden spreken. Dat is al een wonder. Als dat niet zo is, dan kan de een de ander niet verdragen en die begint gelijk met ja, maar er is nog wat anders ook en er is meer te halen en er is meer te krijgen en dit en dat en de pijl ligt verder. Er is er geen plaats voor. Dat kun je beter ook niet doen. Dan kun je beter zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet het alles. Hoef je niet. Daarom staat er hier ook niet veel van genoemd. Hè? Dat doet de Heilige Geest om het volk te troosten. Want je hebt sommige mensen die denken dat ze moeten praten. Dat iedereen moet praten. Die hebben niet 10, niet 100, maar wel 1000 keer hun weg verteld in het leven. Het begon zo en het was zo en tenslotte is het zo. Zo gaat het. En men poetst net zo lang alles op totdat het glimt aan alle zijden. Daarom staat er hier zo weinig van in. Van Saul ook. Van Manasse ook. Zo weinig. Van Timotheus ook en Opatia. Zo weinig van in. Want daar gaat het niet over. Het gaat erover wat de Heer doet. Wat Hij is. Wat Hij werkt. Wat Hij zijn wil. Voor zulke arme ellendigen. Die hun kindschap verliezen. En hun rechten verliezen. Dat is dan een aangename zaak als de Heer het mag weten. Dat wij niet verborgen zijn voor hem. Met alles. En opstaande ging hij naar zijn vader. Hij gaat de weg. Hij staat op. Overtuiging, gewetensvroegingen, angsten, die laten de mens ook opstaan. En hij kiest de wereld, of hij kiest de strop, of hij kiest het water. Hij weet geen raad meer, het grijpt hem aan, alles zonde, helemaal vervloekt. Hij hoort het gons in zijn oren, gij zijt vervloekt. Want als de wet werkelijk zou komen, dan kunnen wij niet bestaan. Dan hebben wij geen enkele grond om te kunnen blijven staan. En opstaande ging hij naar zijn vader. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij gaat terug. Zo is nu met heel Gods kerk. Er is altijd een terug. Ook bij de voortgang. Altijd. Ik heb wel voor wanhopige mensen gezeten. Die zeiden, het is nou afgelopen. Het is nou voorbij. Nou is het afgelopen. Nou kan ik wel een einde maken. En nog erger. En dat ik moest zeggen, dat kan niet. Dat kan nooit, dat mag niet. Want als er ooit één waarachtige ritseling van genade in uw ziel geweest is, en dat moet wel, dan is het altijd nog, en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheren, terug zondaar, terug. Anders gaan we bij de duivel te biecht. Dan gaan we bij het volk zitten urmen, ook dat voelde me van de week weer zo ongelukkig. En als die dan zeggen, ja joh, zo gaat het hoor in het leven, dan zijn we al aardig getroost. Maar die God, die wil erin. Die wil erin bij een mens. Maar hoop maar, blijf maar moed houden hoor. En ik hoop dat je het doodsberichtje nog eens ontvangen mag. Dat is de Goddienst. maar ze hebben nog nooit het doodsbericht gehoord van die dierbare borg en bedelaar. En hij is hoogbuigende gasten geest. En opstaande ging hij naar zijn vader. Daar gaat hij. Ik trok ze met mensenzeelen, met koorden der liefde. De striemen staan wel aardig in zijn ziel en in zijn lichaam getekend. Hij is mager, haveloos. Alles zijn eigen aangedaan. Ziet het droevig met hem uit, maar hij gaat. Dat is nou de hele bekering, dat is de weg. Die ik in de Summa hier vind getekend. Ik weet zeker dat hij nooit een boekje geschreven heeft van het zalig leven en afsterven. Of van zijn worstelingen voor kerk en staat en voor dit en nog wat. Ik geloof niet dat hij dat gedaan heeft. Dat vind je in Gods woord, nergens. Maar de kern was overlopen en opstaande. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, is het voor hem geweest. Christus zal over u lichten. Terug naar zijn vader. Dat doet de Heilige Geest expres. Zo persoonlijk spreken en laten schrijven hier in Lucas. Hij wil eigenlijk zeggen. Een arme, ellendige wegloper. Die door God uitverkoren is. Heeft nog steeds een vader. Ook al is hij geen kind meer. Maar hij is nog steeds een God. Nog steeds een God. We zeggen, ja, maar dan moet je daar niet over beginnen. Met ja, maar dat is de enige mogelijkheid. Die uitverkiezende liefde Gods in Christus Jezus hoor. De enige mogelijkheid, de grondslag van de prediking van alles. God heeft uitverkoren in hem. Anders kan er toch nooit iemand. Dan bleven we toch alle liggen in de drek en in het vuil totdat we stierven. Hij ging naar zijn vader. Nu zegt de Heilige Geest hierin: let op, zondaar, al kun je je eigen nog geen kind vinden. En dan ben je ook geen kind in eigen waarneming, maar God blijft God. Hij blijft getrouw, waarachtig. Hij zegt, hoe zou ik u overgeven? Hij wil het niet en hij kan het niet. Als de zoon dat geweten had, dan had hij al gaan zingen, geloofd zij God met het diepst ontzag. Maar dat weet hij niet. Dat is voor onze ogen verborgen. Dat is verborgen voor onze ogen. Want de Heere zegt, ik zal u leiden door wegen die ge niet geweten hebt. Daarom is het verborgen. Daarom gaat hij nog even verder. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Die staat op de uitkijk. Die staat uit te zien. Uit te zien vanwege de liefde des harten. Nee, die vader in de gelijkenis, dat is geen mens die staat. Jezus neemt de zondaars aan. Dat is onzin. Daar koop je helemaal niks voor. Deze vader is veel sterker. Die trekt. Op een onaanvolgbare wijze trekt hij met eeuwige liefde. Hij trekt. Want dan worden de mensen ook niet even niet koud van dat Jezus de zondaars aanneemt. Maar als de vader trekt, dan worden de zondaars. Zondaars door. Daar worden zondaars die ze zichzelf gemaakt hebben. En zijn vader zag hem en al zijn nog ver. Wat wil dat zeggen? Nou ja, dat wil dit zeggen, laat ik het eens even heel gewoon zeggen. Het betekent nog veel meer, maar ik kan er iets van noemen. Jan Rap en zijn maat van de godsdienstige Jeruzalem van beneden, die zou misschien zeggen, ja, ik weet het niet, maar zou die man een aanslag naar binnen gehad hebben of zo? Zo. Die bekijken dat zo. Ja, ja, maar ik weet niet hoor, er kan zoveel werk zijn dat toch niks is. Zo is dat niet. Nou, de Heer zegt, jullie weten er niks van, want ik zie hem wel. Al zien jullie het niet. Al zitten jullie al gelijk alweer te vissen en te hengelen of dat je iets kunt vinden dat niet klopt. Ik zie het. Het wil ook dit zeggen. Eer hij zijn vader zag, zag zijn vader hem. Zijn vader heeft goede ogen. De eeuwige vader van de Heer Jezus heeft nog veel betere ogen. Hij zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Al zou je in de afgrond nederdalen, ik zie je. Al zou je de vleugelen des lichts te baat nemen, ik zie je. Al lig je nog in de eigen waarneming des harten midden in de modder. Al is je kleed, alles geschonden. Hij ging naar zijn vader, zoals hij was. Zo vuil, zo besmeurd, zo uitgeteerd. Zoals hij was door de zonde, zo ging hij. Ik zie je, zegt hij. Dat zegt de Heilige Geest, als hij nog ver. Wie zal nu kunnen afmalen hoe ver de eeuwige vader kijkt? Hij kijkt van het oosten naar het westen, van het noorden en naar de zee. En hij ziet de kinderen des doods en de gevangenen. Hij ziet ze. Voelen ze dat? Nee, ze voelen het niet. Maar toch gaat er kracht van het zien Gods uit. Een ondoenbare en onuitlegbare kracht gaat er van zijn oog uit. Want met zijn ogen trekt hij ze. Hij brengt een verbinding tot stand die verbroken is geweest. En zo trekt hij met zijn ogen ook de zoon naar zich toe. Zo ziet hij hem. Omdat hij is een eeuwig minnende vader in Jezus Christus. De Heer Jezus, daar is hij zo. Hij zag hem van verre. Hij riep de soldaten, nee, of de godsdienstige stootroepen, of huurling, of knechten, om te zeggen, zorg dat niet. Of hij die ook niet achterbaks om te zeggen, hier hebben jullie een goede jas, hij zal er wel naar en akelig aan toe zijn, als ik hem zo zie komen, in de verte nou, blijkt niet veel mens meer. Knap een beetje op, want ik wil die vuiligheid niet op mijn werk hebben. Nee, ook niet, hij ziet hem van verre. O, dat is zo'n heilig geheim, dat de Vader ziet waar wij begraven liggen in onze val. Op de vuilnisbelt van deze wereld. En onszelf ook zien als zo'n stuk vuil. Dat de Vader ziet. Dat hij het doorziet. Dat hij ons ziet. Dat hij niet naar de sterren kijkt. En niet naar de engelen. Dat hij niet naar brave mensen. Naar vrome, godzalige, bekeerde mensen ziet. Dat hij niet naar rijk en edelen ziet. Maar dat hij naar zo een ziet. Die zegt, ik ben geen zoon meer. Ik ben een bastaard, erger nog. Daar ziet hij nou. Die ziet hij al van eeuwigheid. Zo ver. En zo diep kunnen ze niet zinken in de vergetelheid. In de afwijking soms. Tijdelijk. In de overheersing. Van boze machten. Hij ziet ze. als ze tussen de graven vertoeven, naakt. Hij ziet ze als in het ingeland van een vis zijn. Hij ziet ze in Egypte, zwart door dienstbaarheid, gebukt bij tichelstenen neer. Hij ziet ze. Hij ziet ze bezig. Hij ziet ze gaan, hij ziet ze komen. Hij ziet hen van ver. Dat is nou de vader van dat volk, de eeuwige vader. Ja, hij heeft een bril op. Dat is zijn lieve zoon. Dat is de Heer Jezus. Daardoorheen kijkt hij tot in de donkerste diepte van de afgrond. Door zijn zoon kijkt hij zo oneindig ver, dat niemand voor hem verborgen is. En toen opende, en hij werd met innerlijke ontferming bewogen, het oog van de Vader. Zijn hart was met ontferming, dat is mededogen, dat is iets, zijn hart is week. Zijn ingewand doet hem pijn. Innerlijk is hij ontroerd. Want hij ziet vervulling. Van wat hij zijn zoon leerde op school. Wat hij alles vergeten was. Zij komen aan. Door het goddelijk licht geleid. En die zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Zij komen aan. Daarom die innerlijke beweging. Daarom is God die onze rechter is. Alleen in zijn Zoon is hij genadig en barmhartig. Hij werd bewogen. Dat kan toch niet bij God. De Heer is toch niet bewogen. Het is dan maar een zwak menselijk beeld, ja. Maar toch zou ik zeggen. Ja, ik zou haast zeggen, hij heeft geweend van blijdschap, al kan het niet. Maar zijn hart, het goddelijke wezen, is ervan beroerd geworden. Want daar komen ze aan. De vader van zijn barmhartigheid. Hij trekt ze door zijn zoon tot zich. En hij ziet ze. Innerlijke ontferming, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Zo is hij nu. Zo is hij voor ellendigen. Rijken stoot hij van de tronen af. Armen vervult hij met goederen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Het is natuurlijk een beeld. Ik kan er niets meer van zeggen, ze moeten naar huis, maar dit wil ik nog zeggen. Het is het beeld van de genadige ontmoeting tussen de Heere en tussen de zondaar. Het is een meevaller. Het is onuitsprekelijk groot. Hij komt van de hoogte af. Hij komt in en met zijn lieve zoon van het dak af. Zoals de vader in het oosten van het platte dak af kwam. En in zijn zoon, Jezus Christus, loopt hij die zondaar tegemoet. Die zulke vuile armen heeft. Die het niet gewaagd zou hebben. Die eigenlijk besloten had om op de grond te vallen. Maar aanzien dat durft hij niet. En lopende, ja. Zou hij misschien niet verder meer gekund hebben. Of zou vader gezien hebben dat hij stond te weifelen. Zou ik hier maar blijven staan vannacht. Want ik durf niet. Zoals kinderen soms niet thuis durven komen als ze kwaad gedaan. Ik durf niet. Zou de vader gezien hebben dat hij daar steeds langzamer gaat lopen? Dat zijn hoofd steeds dieper buigt? Ik weet het niet. Maar hij is gekomen. Gaat niet hard genoeg. Hij gaat zelf. Hij gaat zelf. Dat zou ik al 10 keer willen zeggen. Hij gaat zelf. Het geschieden dat Jezus zelf bij hem kwam. Bij de Emmausgangers ook. En toelopende viel hij hem om zijn hals. En hij kuste hem. Milde handen. Vriendelijk ogen. Hij komt toe. En hij valt die zwarte zondaar op de hals. Die zoon. Die geen zoon meer was. Die weg was. Want die zoon die heeft geen handen meer om te gebruiken, zou ik zeggen. Die durft het niet. Die kan het niet. Maar hij wil zeggen, merk op. Grimmigheid is bij mij niet. Er is geen grimmigheid, zegt hij. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn rust. De hitte van mijn gramschap is geblust. En hij kuste hem. Dat is teken van liefde. Dat is een teken van herkenning. Van genegenheid. Van innerlijke verbindenis. Verbinding. Innerlijke verbinding. Dat is, je bent van mij. En ik laat je nooit meer los. Genade is eigenlijk zo, hè. Als wij nou zo staan en er komt van achter iemand en die pakt ons beet met 2 sterke armen, dan kun je niet meer loskomen. Zo is de Heer ook. Zo is hij nou. Zo is hij nu. In zijn barmhartigheid en eeuwige liefde. Daarvan zegt de bruid, hij kusse mij met het kussen van zijn mond. Daar kan nu het hart door die Heilige Geest naar uitgaan, om dat te mogen horen. Heer Jezus, gij hebt wel gesproken, door uw lieve woord en door uw geest. Wilt u het nog gesteld? Wilt u me nog eens doen zingen, als in de dagen van ouds? Wil de zandtijd nog eens doen genaken? Want uw aangezicht geeft verzadiging van vreugde, eeuwiglijk en altoos. En hij kuste hem. Zo op zijn gezicht moest mogelijk. Waar is die schuld dan gebleven? Waar is die schuld dan van die jongen? Toen ik wel een kind was. Toen heeft de Heer hem gekend. Hij heeft zijn zoon uit Egypte geroepen. Israël kwam uit Egypte. Het was een diensthuis. Diensthuis der zonde. Waar is die schuld dan gebleven? Wel, zegt de koning, ik heb mijn zoon. Zegt de vader, ik heb mijn zoon ook uit Egypte geroepen. Wat is die daar dan doen? Wat heeft hij dan in Egypte gedaan, toen hij nog maar een kind was? Daar heeft hij de schuld van zijn volk gehaald. Daar heeft hij verzoening gehaald voor deze zoon. Daar heeft hij alles opgehaald. Wat daar lag aan verkeerdheid en ellende. En die zoon, die enige geboren, die nam alles op zijn schouders. Hij nam het in zijn hart. Maar hij hoefde er niet mee thuis te komen bij de vader. Nee, de vader ging zo ver dat hij de deur voor hem dicht deed en zei, ik wil niet zien, tenzij gij betaald hebt. Dat is de enige zoon. Die enige liefde zijn weg. Zijn weg naar Egypte. Uit Egypte. Hij de beladene met de deur dicht. Van de hemel. Met het hart des vaders wat niet meer tot hem wil spreken. Omdat hij de schuld van zo'n snode zondaar als borgenplaats de plaats bekleden op zich wil nemen. Naar recht had die vader toch eigenlijk moeten zeggen, in natuurlijke dan, daar is de deur. Ik stuur de hond op je af, dat is voorbij. Dat is nu voorbij, had je eerder moeten bedenken. Niet nu, zoek het nu zelf maar uit. Dat is ook recht, dat God ons zo behandelt, dat hij ons voor eeuwig buiten de deur zet. Maar nou is hij niet alleen borg, een borg is hij, zolang hij nog niet hoefde te betalen. Dat was hij van eeuwigheid tot de volheid des tijds. Maar toen ging zijn borgschap over in plaatsbekleder. Toen ging hij in de plaats staan van die verloren zoon. Toen wilde hij het zwaar en de honger en de verlating alles in zich opnemen. Alles op zich laten neerkomen. Waarom hebt gij mij verlaten? En toen heeft de vader gezegd in zijn ziel. Omdat gij betalen moet. Voor zonen en dochteren. Omdat de rechtvaardigheid moet zijn. Voldoening. Eerder laat ik u niet los. Dat is nou de enige hoop. Geliefde. Ik weet niet waar ge zijt. In welke stand. Als gezegd. Het interesseert me niet zoveel. Dan zeg ik, ik hoop dat het de Heer interesseert. Dat hij zich met u bemoeien zou. Zegt u, ik ben als een dor en dorstig land. Laat dan dit woord ook in onze harten ingaan. Om met de bruid bij vernieuwing te leren getuigen. Ach, kus mij met het kussen van uw mond. Wil uw dierbaar evangelie bij vernieuwing toepassen aan mijn hart. Dat ik er de smaak en de baten van mag ervaren. Zijn we erg ongelukkig dat we zeggen, de Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. Dat we denken, naar mij kijkt er niemand meer om. In de hemel en op de aarde niet. Dan zeg ik, ge zijt verkeerd. Want als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader. Hij ziet u wel. Hij ziet u in Christus met eeuwige liefde. Houd dan aan en grijp moed. Als gij geen stap meer kunt doen, zal hij het wel doen. En hij zal niet rusten voordat hij u doet ervaren dat bij hem geen grimmigheid is. En dat gij zoudt zeggen, wie is een God gelijk gij? Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel uw erfenis voorbij gaat. Amen.